Vanavond wil ik u graag meenemen naar 1 Petrus, de eerste Petrusbrief dus. De eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2. En daar lees ik, om te beginnen vanaf vers 13. 1 Petrus 2 vanaf vers 13. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouderen als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert en iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. En dan lees ik verder in hoofdstuk 3 vanaf vers 8. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwaad en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vreest niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd, maar heilig God de Heren in uw harten. En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afwijst van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, en dan in vers 22, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. En van daaruit kan ik weer de draad oppakken in hoofdstuk 2 vers 13. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig. En u merkt waarschijnlijk dat hiermee het verhaal rond is. Als u tenminste met aandacht hebt kunnen lezen, zo snel met mij mee. Want het eigenaardige van het gedeelte wat wij gelezen hebben, is dat het begint met te zeggen, zij dan alle menselijke ordening onderdanig. Dat betekent dus dat degene aan wie de brief geschreven wordt onderdanig zouden zijn, in ieder geval aan menselijke ordening in het algemeen en meer speciaal natuurlijk aan de menselijke overheid. Terwijl het gedeelte eindigt met te zeggen dat onze heiland, die voor ons geleden heeft, dat die opgewekt is en gezeten is aan de rechterhand Gods, en dat alle machten, alle engelen en krachten hem onderdanig zijn. En als je dat goed beschouwt, dan is dat ongeveer het tegenovergestelde als het gedeelte waarmee we begonnen. Namelijk, het verhaal begint met dat wij onderdanig zouden zijn aan menselijke overheid, en het eindigt met te zeggen dat de menselijke overheid en zelfs nog hogere overheden onderdanig zijn gemaakt aan Christus. Waarna de volgende vraag is, want u draait natuurlijk al een poosje mee, hè? Nee, dat heet niet zo, dat heet in ons jargon, u bent natuurlijk al wat langer op de weg, zo heet het dan, hè? Dat weet u toch, hè? Nou goed, u bent al wat langer op de weg, dus dan ga ik nu vanavond beginnen met vragen stellen. Als wij in Christus zijn, zijn wij dan onderdanig aan de menselijke ordening en overheid? Of zijn wij in Christus geplaatst boven elke menselijke overheid? Interessant om dat te horen zo. Huh? Nee, als u zegt het laatste, dan zeg ik, wat moet ik dan met het eerste? En als u zegt dat eerste, dan zeg ik, wat doen we dan met het laatste? Zodat het antwoord moet zijn allebei. Maar daarmee is het uitleg nodig uiteraard. Want het lijken inderdaad tegengestelde dingen. En in zekere zin is dat ook zo. Maar we hebben met allebei te maken. Ja. En dat is zo, we hebben met allebei te maken. Omdat wij weliswaar als gelovigen in Christus zijn, en in Christus wel degelijk gezet zijn in de hemel, ver boven elke overheid en macht enzovoort, want dat staat in ieder geval letterlijk zo in Efeze 1 en 2. Maar aan de andere kant zijn wij nog steeds hier, dat is vanavond dan in Scheveningen, hè? We zijn nog steeds hier beneden en we roepen het meestal meteen achteraan en we staan nog met beide benen op de grond. Dat niet altijd even waar is, maar goed. Maar we staan met beide benen op de grond, we zijn toch nog hier, we leven toch nog in deze tegenwoordige eeuw. Dat staat ook in de Bijbel hoor, dat wij nog in deze boze eeuw leven, zeker wel. Ja, matig. En godzalig staat er dan, maar niettemin is het zo, wij leven in deze tegenwoordige eeuw. En de vraag is nou, terwijl wij hier beneden op aarde zijn, moeten wij nou de menselijke overheid onderdanig zijn of niet? En het antwoord is, dat moeten wij inderdaad, dat wordt van ons verwacht. Hoewel men goden meer gehoorzaam moet zijn dan mensen. Maar deze uitspraak, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen, die gaat ervan uit dat we wel degelijk in eerste instantie gehoorzaamheid, of meer in het algemeen onderdanigheid, verschuldigd zijn tegenover de menselijke overheid. Want anders kon er gewoon staan dat we alleen goden gehoorzaam zouden zijn en niet mensen. Maar er staat, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen, zodat we onder omstandigheden wel degelijk ook onderworpen zijn aan andere mensen, aan menselijke overheid die wel degelijk over ons gesteld is. De moeilijkheid is eigenlijk helemaal geen moeilijkheid. De moeilijkheid kan namelijk geen moeilijkheid zijn, omdat eigenlijk in de grote meerderheid van de brieven van het Nieuwe Testament juist deze dingen uitgelegd worden. Kijk, het is eigenlijk zo dat de grote nieuwtestamentische waarheid niet is dat de Heere Jezus voor onze zonden gestorven is en opgestaan. Dat is niet de grote nieuwtestamentische waarheid. Ik bedoel zo, dat is niet de waarheid die specifiek in het Nieuwe Testament vanaf Matthäus naar voren gebracht wordt, als zou het in het Oude niet te vinden zijn, want dat is een misverstand. De grote nieuwtestamentische waarheid is deze, dat degene die inmiddels wel degelijk voor ons geleden heeft en voor ons gestorven is en uit de dood is opgestaan, Jezus Christus dus, dat die inmiddels niet gezeten is op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, maar op de troon van zijn vader, namelijk God in de hemel. En voorwaar, dat is niet hetzelfde. En als u denkt dat het wel hetzelfde is, gaan we in Jeruzalem kijken. Of hij daar zit. Dat hoeven we niet te doen, we weten dat hij daar niet zit. En laat niemand zeggen, maar de gedachte van hij zit op de troon van zijn vader David in Jeruzalem is hetzelfde als de troon in de hemel enzovoort. Dan zeg ik, nou ik ga in Jeruzalem kijken, daar zie ik hem niet. Wie garandeert mij dat hij in de hemel wel zit? Ja, ja. Nee, beide dingen hebben een letterlijke betekenis en beide dingen zijn ook vanuit het Oude Testament aangekondigd. Namelijk dat de Messias zou zitten op de troon van David in Jeruzalem, maar daar zit hij niet. De vraag is nu, waar zit hij dan wel? En daar krijgen we al die nieuwtestamentische boeken voor, omdat in al die nieuwtestamentische boeken gesproken wordt over de Messias, die weliswaar mens werd en leed en stierf hier op aarde, maar die door God uitermate verhoogd werd, dat wil zeggen werd opgewekt uit de dood en gezet aan zijn rechterhand, en hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is nieuwtestamentische waarheid in de zin van, dat is de waarheid die we in de boeken vanaf Matthäus tot en met Openbaring terugvinden. Dat Christus gezeten is aan de rechterhand God, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. Ik citeer nu even dan uit Hebreeën 1 vers 3. Dat is nieuwtestamentische waarheid en het staat echt in alle boeken van het Nieuwe Testament. Dat deze Jezus van Nazareth, de lijnrechte afstammeling en erfgenaam van David, gezeten is op de troon van God. Dat is altijd de vraag die gesteld wordt. Waar is de Messias? Gezeten aan de rechterhand Gods. Waar zijn wij? Ja, dat is de vraag. Waar wil u het antwoord vandaan hebben? Uit wat wij zelf waarnemen of uit de schriften? Wil u het hebben zoals wij het zien of wil u het hebben zoals God het ziet? Ik heb geen moeilijkheden met de keuze hoor. Daarom vraag ik het u niet, zover zegt u het maar. Nee, natuurlijk niet. Wij houden ons bezig met bijbelstudie, met het onderzoek der schriften. Dus het gaat er niet om hoe wij het zien, het gaat er om hoe God het ziet. En God zegt dat de gelovige verbonden is met de levende Christus en daarom hemelsburgerschap heeft ontvangen. Dan zeg ik het nog zwak, want ik moet natuurlijk gewoon zeggen dat God heeft ons, terwijl wij dood waren door de misdaden en de zonde, hij heeft ons met Christus levend gemaakt en met hem, hij heeft ons met hem gezet in de hemel. Het staat er echt. Ik krijg bijna de neiging om me ervoor te excuseren dat het er zo staat. Zo van, nou ja, toch wel sterk uitgedrukt. Jawel, dat kan wel zijn, maar het staat er wel. Wij zijn met hem gezet in de hemel. Dat betekent niet dat we lichamelijk met hem gezet in de hemel zijn gezet in de hemel. Maar het betekent wel dat wij hemelsburgerschap en hemelse rechten hebben ontvangen. En dat als gevraagd wordt naar onze identiteit, dan laten we, en ik heb het ding niet bij, maar laten we niet ons Nederlands paspoort zien. Nee, dat is wat anders. Laten we niet ons Nederlands paspoort zien. He? Maar dan nemen we de Bijbel zeggen, maar, en dan wordt gevraagd, waar hoort u thuis? Wie bent u eigenlijk? Dan zeggen we, zijn hemelburgers. Want zo zegt de schrift dat, met hem gezet in de hemel. En het lijkt geen enkele twijfel dat die positie in de hemel is, ver boven elke overheid en alles wat er maar genoemd wordt dan in Efeze 1, want daar staat dat, namelijk ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat is vers 21 van Efeze 1. Daar is namelijk Christus gezet en in de daaropvolgende verzen, dat zijn dan tegelijkertijd de eerste verzen van Efeze 2, daar staat, en hij heeft u, hoewel gij dood waart, enzovoorts, mede levend gemaakt en daarna in vers 6, en hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Is dat ook ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt? En het antwoord is, jawel. Zeker wel. Ver boven al deze overheden. Vandaar dat in Hebreeën 1, waar staat dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. Vandaar dat in dat hoofdstuk, Hebreeën 1, gezegd wordt dat engelen niet staan boven de gelovigen. Dat wil zeggen, de gelovigen zijn niet aan de engelen onderworpen, maar andersom. Namelijk in die zin dat engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degenen die de zaligheid berven zullen. Dat betekent echter niet dat wij die engelen uitzenden. Het betekent dat God, de Heer, die engelen uitzendt, maar wel degelijk ten behoeve van ons. Dat wil zeggen, zij dienen ons. En in de goddelijke of in de bijbelse hiërarchie, daar staat de gelovige zelfs boven de engelen. En aangezien de engelen in het algemeen staan boven menselijke overheid, betekent dat dus dat wij als gelovigen een positie hebben ontvangen hoger dan welke menselijke overheid dan ook, en zelfs boven al deze geestelijke overheden. Want de positie die we hebben is in Christus, en Christus is degene die geplaatst is ver boven elke overheid en macht enzovoorts. Onze positie juridisch op Gods hiërarchische ladder, om het dan maar eens ingewikkeld te zeggen, is dus inderdaad helemaal bovenaan, samen met Christus aan de rechterhand Gods. Dat is de positie. De vraag is echter wat wij daar in de praktijk mee kunnen. En ik stel de vraag op nogal menselijke wijze, vanwege de zwakheid uw vlees, dus wil denk ik er dan maar bij. Hè. Wat kunnen wij daarmee? Niet zo geweldig veel. Wij kunnen er in ieder geval geen autoriteit aan ontlenen. Want het feit dat wij die hoge positie hebben ingenomen in Christus, houdt niet in dat wij dus de engelen kunnen commanderen. Dat staat er niet. Er staat wel dat we boven de engelen geplaatst zijn, maar er staat niet dat de engelen verantwoording verschuldigd zijn aan ons. Dat is wat anders. Zij dienen ons wel, maar zij leggen verantwoording af aan God zelf, niet aan ons. En precies hetzelfde is het met al die andere overheden waarboven wij geplaatst zijn. Wij kunnen ze niet commanderen, daartoe hebben wij niet de autoriteit ontvangen, maar we staan daar wel boven. En dat betekent dan ook inderdaad dat al die menselijke overheden waarboven wij geplaatst zijn, ooit verantwoording zullen hebben af te leggen over de wijze waarop ze zich ten opzichte van ons gedragen hebben. Dat wel. Denk je daar maar eens een poosje over na. Nou, niet te lang, de avond is niet zo lang. Maar dat doet u dan thuis maar in uw eigen tijd, hè. Dus, hoe dan ook, de overheden, voor zover overheden, menselijke overheden, gelovigen lastig vallen, zullen die menselijke overheden daarvoor verantwoording af moeten leggen tegenover de schepper. Dat is niet anders. Maar wij als gelovigen die door die menselijke overheden lastig gevallen worden, voor zover dat zo is althans, valt nog wel mee in ons landje, maar voor zover het gebeurt, hebben wij als gelovigen niet de autoriteit van God meegekregen om dus maar die overheid te commanderen. En zeker niet om onszelf daarboven te verheffen. Integendeel, want de situatie is deze, dat wij, hoewel wij hemelburgers zijn, geacht worden op aarde te leven, niet in hoogmoedigheid, maar in nederigheid. En dat is niet zo onlogisch als het lijkt, omdat de hoge positie die de gelovige ontvangt het resultaat is van het feit dat hij de weg van de vernedering gegaan is. Moeilijk uit te leggen, behalve dan wanneer we bedenken dat alles wat met de gelovige gebeurt ontleend is aan wat met de Heer Jezus Christus gebeurd is in het verleden. En dan is het niet moeilijk uit te leggen, want dan blijkt dat de uitermate verhoging, in Filippenzen 2, van de Heer Jezus Christus, het directe gevolg is, of de directe beloning is voor zijn uiterste vernedering. Want dat staat daar, er staat dat hij zichzelf geledigd heeft en vernederd heeft, gehoorzaam is geworden tot de dood, gestaltenis van dienstknecht aangenomen, mensen gelijk geworden, ik zeg het met opzet voor door elkaar, want anders zou ik het gewoon netjes moeten citeren. Maar de algemene gedachte is dat hij zich vernederd heeft tot in de dood, ja, de dood des kruises, een smadelijke dood betekent dat, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En de volgende zin is dan, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Waarom? Omdat hij die weg van vernedering en daarmee ook trouwens van gehoorzaamheid gegaan is. En omdat dat met de Heer Jezus het geval is geweest, wordt dat in al die nieuwtestamentische boeken naar voren gebracht. Namelijk dat hij die uitermate vernederd werd, gezeten is aan de rechterhand Gods en dus uitermate verhoogd is. Dus trouwens niet iemand denkbaar die zo ver vernederd ook maar kon worden als de Heer Jezus. Eenvoudig omdat er ook niemand denkbaar is die zo'n hoge afkomst had. Als er dan al ooit iemand vernederd is, is het de Heer Jezus geweest. In de gestaltenis Gods zijnde enzovoorts. Maar hij heeft geen roog geacht om zichzelf te ontledigen enzovoorts. Jazeker. Maar God heeft hem verhoogd. En hij is het voorbeeld voor de gelovigen. Dat staat ook hier in 1 Petrus 2. Ik heb het alleen niet met u gelezen, maar het staat in vers 21. Waar staat, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor u geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen, die van onderdanigheid namelijk, zoudt navolgen. Zijn voorbeeld. De Heer Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven. Dat men namelijk de weg van de vernedering zou gaan, opdat men verhoogd zou worden. En dat is ook wat in zoveel nieuwtestamentische boeken ons wordt voorgehouden, met name in de brieven, dat we zouden zien op die Jezus die inderdaad de loopbaan des geloofs gelopen heeft tot het eind aan toe. En die, Hebreeën 12, nadat hij die loopbaan gelopen heeft, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En precies zo geldt het voor de gelovigen, want het is de apostel Paulus die in de eerste nieuwtestamentische brief, de Romeinenbrief, dan ook inderdaad zegt dat wij als gelovigen van verzekerd zijn, Romeinen 8, dat het lijden van de gelovigen in deze tegenwoordige wereld, de tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Nu? Nee, Straks. Want dat is het verhaal. Die vernedering van de gelovigen, die onderdanigheid van de gelovigen nu, wordt in de toekomst gecompenseerd met heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want hoewel wij, ik moet eigenlijk zeggen, hoewel de Heere Jezus, laat ik daar beginnen, is veel belangrijker. Hoewel de Heere Jezus van huis uit, of hoe moet ik het anders zeggen, van oorsprong of van ouds, hemelburger was, het is veel te zwak uitgedrukt namelijk, hij was in de gestaltenis Gods. Maar hoewel hij dat was, heeft hij zich uitermate vernederd en heeft zelfs een hele levenswandel achter de rug. Dat wil zeggen, heeft een loopbaan gelopen in vernedering, hoewel hij de zoon was, zegt Hebreeën 5. Hoewel hij in de hemel thuis hoorde, hoewel hij aanspraak kon maken op hemelse heerlijkheid, heeft hij die aardse, vernederde loopbaan gelopen, heeft zich inderdaad onderworpen ook aan de menselijke ordening en zelfs aan de Joodse overheid, aan het Sanhedrin namelijk. Toch? Ja, hij zei, ik zou willen, dan zou ik mijn tienduizenden engelen enzovoorts. Maar hij deed het niet. Had alle recht om dat te doen. Had ook alle macht om dat te doen. Het was echter in strijd met zijn roeping. En hij deed het dus niet. Want hij was juist gekomen om vernederd te worden. En dus ging hij die weg ook. Maar hij kon anders. Had alle macht en alle autoriteit om van die macht gebruik te maken. Hij was in werkelijkheid, had in werkelijkheid een positie ver boven dat Joodse Sanhedrin. Maar in plaats daarvan verscheen hij voor het Sanhedrin en werd door datzelfde Sanhedrin veroordeeld en gekruist. Om dan van de Romeinse overheid maar te zwijgen. Ik haal het nu ook alleen maar aan als voorbeeld. Hij ging die weg van vernedering, hoewel hij feitelijk hoger was. Nou, precies hetzelfde is de situatie van de gelovigen. Hoewel wij hemelburgers zijn, hoewel we aanspraak kunnen maken op onze positie in de hemel, en het hemelsburgerschap, doen wij dat niet. En onderwerpen wij ons aan de omstandigheden hier beneden. En waarom zouden we dat nou doen? Niet te gauw antwoorden. Waarom zouden we dat nou doen? Je moet je eerst even afvragen, waarom heeft de Heer dat gedaan? Ja, omdat we zijn navolgers zijn natuurlijk. Dat wil zeggen, de Heer Jezus deed het. Waarom? Vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dat is Hebreeën 12. Hè? Daar wordt gesproken in de eerste verse van Hebreeën 12 over de loopbaan die wij zouden lopen. En daarna wordt er gezegd dat wij die loopbaan zouden lopen met als voorbeeld de Heer Jezus. Staat er hoor, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dat wil zeggen, hij is vooruit gegaan, heeft diezelfde weg bewandeld en hij is de eerste, de overste leidsman, hij is de eerste die die weg ook voleindigd heeft. Overste leidsman en voleinder wil zeggen, hij is de eerste die die weg ook beëindigd heeft. Nou, waar kwam hij terecht? En hij is gezeten, de rechterhand der majesteit, dat staat er. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs, die vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en dus de schande, want het kruis is schande, dus de schande veracht. En hoe liep het met hem af? Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is wat er staat. En daar staat er niet als waarheid, als christologische waarheid van de Heer Jezus Christus heeft die weg nou eenmaal gegaan. Punt, dat hoor je te weten. Nee, er staat, hij is die weg gegaan en dat is het voorbeeld wat hij ons heeft nagelaten. Terwijl wij die loopbaan des geloofs lopen in navolging van al die geloofshelden, bijvoorbeeld uit Hebreeën 11. Hè? Terwijl wij dus die loopbaan lopen uit Hebreeën 12, inmiddels, worden wij geacht onze blik te richten op de eerste van al die geloofshelden die ook inderdaad het eindpunt, einddoel bereikt heeft, namelijk de Heer Jezus Christus. En zijn voorbeeld, het voorbeeld dat hij heeft nagelaten, is ons voorbeeld. Dat wil zeggen, daar spiegelen wij ons aan. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Terwijl wij in het vlees op aarde zijn, hebben wij een positie die overeenkomt ongeveer met de positie van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, Wij zijn hier in het vlees en dus onderworpen aan de menselijke overheid, met alle consequenties van dien, waar er nog bij komt dat we als gelovigen nogal een minderheidsgroep vormen in de wereld en daarom gesmaad worden. Nee, dat komt niet recht uit mijn hart, zo erg is het. Het valt bij ons allemaal wel mee, maar het is wel een Bijbelse gedachte. Wij worden veracht door de wereld. Nogmaals, misschien is het erger dan ik denk, maar ik merk er dan niet zoveel van, hè? Gelukkig. Nou goed, maar we worden door de wereld niet voor vol aangezien en veracht en zo, we tellen daarin niet mee. Maar dat geeft helemaal niks, want die rollen die worden in de toekomst vanzelf omgekeerd. Want dat is gebeurd met de Heer Jezus en dat zal met ons ook gebeuren. Waarna het verhaal eigenlijk nog iets verder gaat. Want niet alleen komt onze positie overeen met de positie van de Heer Jezus toen, maar het komt zelfs overeen met de positie van de Heer Jezus nu. De beschrijving is dan iets anders, maar het is in principe hetzelfde. Namelijk, hij is weliswaar gezeten aan de rechterhand Gods. Nou, en wat doet hij met die autoriteit? De aarde aan zich onderwerpen? Met gezag optreden? De heidenen hoeden met een ijzeren roede? Dat zou hij wel kunnen doen, maar hij doet het niet. Dat wil zeggen, in zekere zin is het juist, er zijn mensen die begrijpen dat verkeerd wat ik nu ga zeggen, maar dat is mijn schuld niet hoor. Maar in zekere zin is het juist dat diezelfde door God verhoogde Christus door de wereld nog steeds gesmaad wordt. Daar liggen wij niet van wakker. En hij ook niet. Ja, dat klinkt wat raar als ik het zo zeg, maar hoe moet ik het anders zeggen? In de Bijbel staat dat degene die in de hemel woont, dat is natuurlijk de verhoogde Christus, in elk geval, die zal lachen om al dat gedoe hier beneden. Om al die lui die elkaar naar het leven staan en de macht van elkaar willen overnemen. Omdat degene die in de hemel woont zegt, maar er is al lang bepaald wie de macht heeft. Maar dat merken jullie in de toekomst nog wel. Kortom, de Heer Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, maakt echter van die macht geen gebruik om de aardse dingen aan zich te onderwerpen in de praktijk, maar in tegendeel, hij maakt van die macht gebruik om genadig en barmhartig en langmoedig te zijn over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat is de tweede Petrusbrief. Want ook zijn tijd komt nog. Want het is natuurlijk wel waar dat de Heer verheerlijkt is en verhoogd is aan de rechterhand Gods. Maar het is tegelijkertijd waar dat hij door de wereld nog steeds gesmaad en verworpen wordt. En ook dat is dus de positie van de gelovigen nu. En eigenlijk is het zo, als de Heer Jezus in Johannes 13 zegt, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Dan spreekt de Heer daar inderdaad over de tegenwoordige bedeling waarin de Heer Jezus zelf verhoogd is aan de rechterhand Gods. Maar waarbij hij in de wereld, van God wel, maar in de wereld nog geen heerlijkheid ontvangt. En niet als de enige heerser erkend wordt. Nou, precies hetzelfde is ook het geval met de gemeente in het algemeen en dus ook met de gelovigen individueel. Hoewel wij hemelburgerschap hebben ontvangen, hoewel wij een positie hebben ontvangen aan de rechterhand Gods, of hoewel wij gezet zijn in de hemel, want zo staat het dan toch in Efeze, is het toch zo dat we daar geen autoriteit aan ontlenen en dus de dingen in de wereld naar onze hand kunnen zetten. Integendeel, terwijl wij op aarde zijn en met aardse omstandigheden te maken hebben, zijn we niet meerder dan onze Heer en dus zijn we elke menselijke ordening onderdanig. Elke menselijke ordening. Let wel, er staat niet menselijke overheid, er staat elke menselijke ordening. Want het gaat niet alleen om de overheid, het gaat om nog veel meer ordeningen die nou eenmaal in deze oude schepping bestaan. Want je hebt in deze oude wereld niet alleen het verschil tussen de menselijke overheid en daaronder de mensen in het algemeen, oftewel de regering en daaronder het gepeupel, maar je hebt veel meer varianten of veel meer trappen in deze hiërarchische ladder. Er zijn namelijk veel meer dingen, veel meer ordeningen zal ik dan maar zeggen, in deze oude wereld, waardoor de een nou eenmaal hoger terecht komt dan de ander in deze betekenis van het woord, in verband met die onderdanigheid. En het eigenaardig is dat we in vele brieven van het Nieuwe Testament, misschien wel alle, maar dat heb ik nooit nagecheckt, Maar dat we in vele van die brieven juist uiteengezet vinden hoe wij nou aan moeten met die situatie. Want aan de ene kant leren wij, we zijn gezet in de hemel in Christus. Maar aan de andere kant, wat doen we daar nou mee in de praktijk, in het leven hier op aarde? En dan blijkt merkwaardigerwijze dat in het leven van de gelovigen precies dezelfde ordeningen of wetmatigheden blijven gelden, die ook gelden gewoon in de oude schepping. Nee, die niet iedereen kent, en waar een ongelovige gewoonlijk ook helemaal niks van wil weten, maar als dan iemand zou willen luisteren naar wat God te zeggen heeft over de intermenselijke verhoudingen in deze oude schepping, zouden dat toch in de eerste plaats de gelovigen moeten zijn, of niet? Kunnen toch nooit ongelovigen zijn? Daarom is het aan gelovigen dat uiteengezet wordt, 1 Korinthe 11, dat Christus, dat God het hoofd is van Christus, dat Christus het hoofd is van de man. U zult zeggen, de gelovige man, ja inderdaad, maar dan toch de gelovige man levend hier op aarde hoor, als man in deze oude schepping, waarna de rij verder gaat met te zeggen dat de man weer het hoofd is van de vrouw. En of het dan gelovige vrouw is of gelovige man, maakt daarna al niks meer uit. Omdat in de nieuwe schepping waarvan we deel zijn geworden, daar bestaat niet eens man en vrouw. Zodat als over man en vrouw gesproken wordt, gaat het toch echt over man en vrouw als deel van deze oude scheppingen, voor zover ze daar deel van uitmaken. En dus wordt dan wel degelijk gesproken over de verhoudingen binnen deze oude wereld, waaraan de gelovige zich niet kan en niet mag onttrekken, omdat dat onbijbels is. Ja. Het is van allergrootste belang om dat te zien. Het wordt hier dan ook uitgelegd. Ik weet wel, ik heb een paar gedeelten overgeslagen in dit schriftgedeelte. Dat is omdat ik de gewone draad wilde vasthouden. Maar in het deel wat we oversloegen, wordt deze waarheid geïllustreerd. Er worden voorbeelden van gegeven. Ik ben begonnen met te lezen 2 vers 13. Zijt elke menselijke ordening onderdanig. En ik ben geëindigd in 3 vers 22 met Christus, die is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen, machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijn. Dus dat u ziet dat het hele gedeelte gaat over onderdanigheid. En de vraag is aan wie onderdanig? En wie is in een onderdanige positie geplaatst? En het antwoord is, wel de gelovigen in het algemeen zijn onderdanig aan Christus in de eerste plaats, maar daarna ook zijn ze onderworpen aan de gewone menselijke ordening. En het eerste voorbeeld wat genoemd wordt, is die van de menselijke overheid, de regering als zodanig, want dat staat in vers 17 van 1 Petrus 2. Waar staat, vreest God en dan eert de koning. Dat komt omdat de koning officieel de vertegenwoordiger is van God. In de positie van heerschappij uitoefent, jazeker. En in de Bijbel is elke Israëlitische koning in principe een type van God. Ja, of ze dat nou leuk vonden of niet, maar zo was het nou eenmaal. Dus vreest God in de eerste plaats, daarna eert de koning, dat is de menselijke overheid. En dan vervolgens wordt een voorbeeld gegeven in vers 18 tot en met 25 van 1 Petrus 2. Een voorbeeld met betrekking tot meest in het oog lopende intermenselijke verhouding die er maar bestaat. Namelijk die van huisknechten en heren, oftewel dienstknechten en heren, slaven en meesters, of hoe het maar heet. Vind je in andere Bijbelboeken ook. Efeze is daar natuurlijk ook sterk in, en Colossense. Maar er staat, gij huisknechten, vers 18, zijt met alle vrezen onderdanig de Heere. En niet alleen aan de goede Heere, de goede, de bescheidene, de zachte betekent dat. Bescheiden betekent eigenlijk dat die zachtheid, dat die zich aanpast. Kunnen ze het voorstellen? Uw bescheidenheid, zij alle mensen bekend, bescheidenheid wil zeggen dat u zich aanpast. Een goede vertaling zou ook zijn aanpassingsvermogen, zachtheid namelijk. Iemand die zich laat plooien, die aanpasbaar is. Hè? Maar men moet niet alleen onderdanig zijn aan die goede heren die zoveel rekening houden met hun personeel, maar ook aan de harde, staat er. Het eerste is niet zo moeilijk, het tweede is veel moeilijker, maar het staat er wel. Zijt met alle vrezen onderdanen de heren, ook de harde. Het zijn niet zulke prettige heren, maar we moeten toch onderdanig aan zijn. Het betekent dat we als gelovigen niet kunnen zeggen, ja, moet je eens horen, dat is maar een menselijke heer, die ik hier op aarde heb, maar in Christus ben ik vrij en dan sta ik ver boven die man. Want onze heer is niet zo hard als mijn heer hier naar het vlees. En bovendien, in veel gevallen zal die heer naar vlees nog een ongelovige zijn. En dan zegt men nog, je moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Dus ik onderwerp mij aan God in de hemel of aan Christus. En die heer naar het vlees, nou die ziet maar, want enzovoort. Dat kan niet. Het is een aardige redenering, maar het is niet naar de wil van God. Het staat hier gewoon. De wil van God is dat als men hier op aarde is en hier op aarde in een positie is van ondergeschiktheid, dan is dat inderdaad een Bijbelse gedachte en als men tot geloof komt, verandert daar aan niks. Integendeel, want als je een ongelovige bent en het woord Gods dus sowieso verwerpt, kun je natuurlijk anders zeggen, ik heb er niks mee te maken met zo'n heer, het maakt zelf wel uit wat ik doe of laat. Maar als je een gelovige bent, kun je dat niet meer zeggen. En als een gelovige zich in de eerste plaats heeft onderworpen aan zijn Heer in de hemel, zal het daarna toch ook niet al te moeilijk mogen zijn dat hij zich ook onderwerpt aan zijn Heer naar het vlees. En in beide gevallen ontvangt hij zijn beloning. Ja, want een dienstknecht is dienstknecht vanwege de beloning, toch? Ja, in beide gevallen ontvangt hij zijn beloning pas in de toekomst en zelfs in beide gevallen ontvangt hij de beloning van God zelf. Ja, als een gelovige zich onderwerpt aan zijn Heer hier op aarde, ook aan de harde, wel voor zover hij zijn loon hier beneden niet krijgt en hem dus onrecht wordt aangedaan, zal hij dat in de toekomst krijgen. En eerlijk gezegd, je kunt het beter in de toekomst krijgen dan nu. Want als je het nu krijgt, moet je het straks achterlaten. En als je het in de toekomst krijgt, heb je het altijd. Dat is een klein rekensommetje. Ja, het is echt waar. Ja, het is makkelijk te zeggen, maar het is echt waar hoor. Ja. Nou goed, zij dus onderworpen aan die heren, nou enzovoorts. Waarna staat dat wij daartoe ook geroepen zijn om deze dingen te verdragen. Ja, dat is dan misschien moeilijk om je te onderwerpen, maar het is het belangrijkste kenmerk van de gelovige dat hij zich heeft onderworpen aan de schepper. En daarmee aan Christus, dat hij zich heeft onderworpen aan het woord van God in plaats van aan zijn eigen gedachten. Zijn eigen hoogmoedige gedachten vanzelfsprekend. Hè. Hij heeft zich onderworpen en de positie van onderdanigheid is de normale positie van de gelovige. Jazeker. En de afrekening komt aan het eind. En dat geldt voor zo'n sociale verhouding als heer en dienstknecht. Maar het tweede voorbeeld wat gegeven wordt, loopt van hoofdstuk 3, 1 Petrus 3, vers 1, tot en met vers 7. Waar staat in vers 1, desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig. Niet andere mannen hoor, dat hoeft niet. Nee. Zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige de woorden ongehoorzaam zijn. Ziet u, het kan dus best zijn dat deze gelovige vrouwen tot wie gesproken wordt, getrouwd zijn met een ongelovige man. Het was niet verstandig om ermee te trouwen, maar als het eenmaal gebeurd was, was het toch verstandig om dan toch maar zelf tot geloof te komen in onafhankelijkheid van die man uiteraard. En dan zit je natuurlijk wel met een probleem, maar niettemin staat hier duidelijk dat die vrouwen onderdanig zouden zijn aan eventueel die man die het woord Gods niet gehoorzaamt of daaraan niet onderworpen is. Al is het ook een ongelovige man, de gelovige vrouw zou aan hem onderdanig moeten zijn. Niet meer dan aan de Heer natuurlijk, begrijpt u me goed. Maar we hebben het ook niet over gehoorzaamheid, dat woord staat hier ook niet, maar wel over onderdanigheid. Onderdanigheid wil zeggen dat men die onderworpen positie inneemt. Dat betekent niet dat men in alle gevallen zou moeten doen wat er gezegd wordt. Dat is gehoorzaamheid. Maar het gaat om de positie die men in het algemeen inneemt. En het gaat dus niet aan. Ik heb het wel eens gehoord, laat ik u dat zeggen. Ik heb wel eens een redenering gehoord van een gelovige vrouw die zei, nou mijn man is ongelovig. Of mijn man is niet gelovig genoeg. Want die vindt het wel best allemaal, maar ik wil graag verder. En die man, ach, die houdt mij maar tegen en dan laat ik me niet door ringeloren. Een mooi woord, hè? Ja, goed. Laat ik me niet door tegenhouden, want eigenlijk sta ik ver boven hem. In Christus. Nou, dat is een erg onbijbelse gedachte. Daarom kan het wel waar zijn, maar dat geeft die vrouw nog niet het recht om zichzelf dan maar boven die man te plaatsen. Integendeel, juist als gelovige, juist omdat zij een gelovige is, wordt zij verondersteld zich aan haar man te onderwerpen. Ja, met alle consequenties van dien, ja, goed, ja. Ja, ik ben een man, dus het is wat lastig om erover te praten, want je krijgt altijd meteen door, ja, je kan als man makkelijk praten natuurlijk. Wel, ja, ik heb altijd het idee dat vrouwen trouwens veel makkelijker praten dan mannen, maar daar gaat het nou niet over. Dus, goed. Maar er staat hier uitdrukkelijk, desgelijks geen vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij misschien niet door het woord, maar wel door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Zodat als je nou heel goed kunt lezen, dan lees je hier ook nog, dat onderdanigheid inhoudt, dat men ook zijn mond houdt. Nee, dat men ook haar mond houdt, vooruit dan. Of niet? Waarom staat er dat die mannen gewonnen zouden worden door de wandel der vrouwen? Komt een mens tot bekering dan doordat hij iemand anders zo netjes ziet leven? Nee, niet in de eerste plaats. Dat kan wel bijdragen, maar het is in de eerste plaats. De zaligheid is uit het gehoor. Ja, het geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Het evangelie moet gepredikt worden. Maar het iemand bestoken met een boodschap is eigenlijk een zich verheffen boven die iemand. Dat is een moeilijke zaak, maar dat is wel zo. Want door iemand een verhaal te vertellen wat hij zou moeten aanvaarden, plaatst men zichzelf boven die iemand. Zeg, ik weet het beter dan jij, je moet naar me luisteren, ik heb iets wat jij nodig hebt en je moet doen wat ik zeg. Ja. Dat is een Bijbelse gedachte. Ik denk aan de Handelingen 2 dan maar, vooruit. Hè? Waar Peter zijn toespraak houdt en die eindigt met een punt gewoon. Zo weten dan zekerlijk het ganshuis is als dat God deze Jezus tot Heer en Christus gesteld heeft. Punt. Hè? Ongeveer zo. En dan komt het publiek, de luisteraars en zeggen, wat moeten wij doen? Want het was niet gezegd. Wat moeten wij doen? Daar onderwerpen zij zich aan de spreker, aan de boodschap in elk geval, bereid tot luisteren. Dat is een positie van onderdanigheid, waarna Peter zegt, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt, enzovoorts. Hetgeen zij doen. Nou, dat is het verhaal. Maar de theoretische situatie waarbij de vrouw geen mogelijkheid ongebruikt laat om haar man met haar woorden zover te krijgen dat ze eindelijk enzovoorts, dat werkt in de praktijk gewoonlijk niet, omdat het een situatie is waarbij die onderdanigheid wordt omgekeerd, want hier moet de man nu luisteren naar zijn vrouw. Niet dat dat niet zou mogen, want Abraham moest bij gelegenheid ook luisteren naar Sarah, maar dat is uitzonderlijk, dat wil zeggen, dat gebeurt bij gelegenheid wel, maar het is niet de normale situatie. Ik kan me zelfs nog voorstellen dat de vrouw inderdaad haar plaats inneemt en haar man onderdanig is. Dat zou moeten opvallen. En als dat zo is, zal bij gelegenheid de man ook nog eens naar zijn vrouw willen luisteren. Maar andersom geloof ik er niks van. Nou, dan zet hij het bandje nog eens terug, dan hoort hij nog maar eens wat ik gezegd heb, hè? Misschien toch wel eens nuttig. Maar ik ga er nou niet verder op in. Het principe blijft dat de vrouw zich zou onderwerpen aan de man, ongeacht of die man een gelovig of een ongelovig is. Als het ongelovig is, heeft ze pech gehad. Maar, hè? Of niet? Ja, dus dat hangt er vanaf hoe lang je rekent. Want als er een ongelovige man is, en ze heeft er extra veel moeite mee, dat mag je dan aannemen, in het algemeen, hè, dan zal ze daar extra voor beloond worden. Dat geloof ik wel. Nou, vooruit dan, zuster.
Hoe is het dan met die ongelovige man die geheiligd is in zijn vrouw? Of omgekeerd?
Ja, dat is de vraag uit 1 Korinthe 7, waar gesproken wordt zelfs over de Nou, waar ik nou terecht kom. Nou, vanuit. Waar gesproken wordt over, zelfs over de mogelijkheid dat een huwelijk tussen ongelovige en een gelovige eigenlijk niet kan. En dat het dus reden zou zijn tot echtscheiding, want dat staat daar. Dat kan ook, dat staat daar ook. Er wordt alleen aanbevolen, let wel, er wordt aanbevolen om indien mogelijk niet tot ontbinding van dat huwelijk over te gaan. En in dat verband wordt gezegd dat de ongelovige echtgenoot geheiligd is in de gelovige echtgenoot. Ja, wat dat betekent is nu de vraag. Hè? Want dat is de vraag. Nou, het antwoord heeft te maken met de betekenis van het begrip heilige. Heilige kan zijn behouden, redden. Hè? Iemand heilige kan betekenen iemand redden, maar het hoeft niet. Omdat heiligen in de grondbetekenis inhoudt heel maken, namelijk met elkaar verbinden, tot één maken. En de gedachte is dan dat als de ongelovige geheiligd is in de gelovige, dan komt dat omdat de gelovige zegeningen ontvangt, ook stoffelijke, waarin de ongelovige dan deelt. Heb u dat? God zal, om dan van het beeld van de gelovige vrouw uit te gaan, God zal die gelovige vrouw zegenen. Maar omdat ze getrouwd is met een ongelovige man, deelt de ongelovige man in die zegeningen. Ook stoffelijke. Waarna bovendien wij natuurlijk moeten opmerken dat waar die vrouw kennis gemaakt heeft met het woord van God en dat aanvaard heeft, zal het toch echt zo zijn dat ook de man, de ongelovige man, in de vruchten van dat woord zal delen, zolang die twee één geheel vormen. Vandaar, de ongelovige man is geheiligd in de gelovige vrouw, betekent gewoon letterlijk, de ongelovige man is heel gemaakt met de gelovige vrouw. Zolang zij hier op aarde leven. Uiteraard. Maar het wil niet zeggen dat die man daardoor behouden is. Het wil wel zeggen dat die man zegeningen ontvangt die hij in andere gevallen niet ontvangen zou hebben. Het betekent ook dat de man in het bijzondere voorrecht verkeert dat hij dicht bij de Heer en dicht bij het woord van God leeft. Zodat de kans dat hij de boodschap hoort en aanvaardt inderdaad groter is dan wanneer hij gewoon met een ongelovige getrouwd zou zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de kinderen. Van kinderen staat, maar nou heb ik het er toch over, kinderen zijn geheiligd in de ouders. Dat wil niet zeggen dat kinderen automatisch behouden zijn, maar het betekent dat zolang de kinderen kinderen zijn, zij delen in de positie van de ouders. Ik heb het nog nooit zo kort gezegd als vanavond. Maar kinderen zijn kinderen, voor hen gelden niet de wetmatigheden die voor de volwassenen gelden. Ik weet niet waar de leeftijdsgrens ligt, dus kan het u toch niet uitleggen verder. Hè? Maar ze delen in de zegeningen dus van de ouders, want kinderen worden niet als zelfstandigen gerekend, maar worden gezien als deelhebbend aan de ouders. En dat betekent inderdaad dat als vandaag de opname van de gemeente plaatsvindt, dat dan de kinderen van gelovige ouders met die ouders uiteraard meegaan. De hemel in, dan kunt u wel zeggen, ja, maar ze zijn nooit tot persoonlijk geloof gekomen of tot bekering. Nee, maar dat wordt aan volwassen mensen geëist. En niet van kinderen. Kinderen zijn kinderen omdat ze niet meerderjarig zijn, omdat ze dus geen eigen rechtshandelingen kunnen plegen, dat is ook een Bijbels beginsel. En dus zijn ze onderworpen aan het recht wat geldt voor hun ouders. Ze worden geacht één te zijn met hun ouders. Dat betekent inderdaad dat kinderen van gelovige ouders met eventueel de opname mee zouden gaan en dat kinderen van ongelovige ouders niet meegaan. En dan zegt u, dan worden de kinderen van ongelovige ouders gezegend, niet gezegend en de kinderen van gelovige ouders wel. Dan zeg ik, dat kan wel zijn als u het zo ziet, maar dat is niet de Bijbelse gedachte. Want de Bijbelse gedachte is niet dat hiermee de kinderen gezegend worden, maar de ouders. Het zijn zegeningen voor de ouders, dat hun kinderen meegaan. Heel, heel wettig principe, het geldt in onze Nederlandse wetgeving trouwens ook hoor. De ouders zijn verantwoordelijk voor de minderjarige kinderen enzovoorts. En dat is een Bijbels principe ook. Vandaar, kinderen zijn gezegend of zijn geheiligd in de ouders. Dat betekent, en ook, daar gaan we weer, we hebben een ongelovige man en een gelovige vrouw en ze hebben kinderen. En nu? Nou, opname, dan gaat hij van even snel. Dan gaat de opname, gaan ze nou mee of gaan ze nou niet mee? En het antwoord is, jawel. De man niet. Ook al hoorde hij tot het huisgezin van een gelovige. Maar die kinderen, wel. Ja. Nou, dat is de betekenis van die uitspraak in 1 Korinthe 7. Nou wordt het een vragenuurtje. Ja.
Mijn kinderen hebben geen statiewerk. Het treft mij dus dat kinderhart dus erg gevolgd zijn voor de evangelie.
Ja.
En er wordt gezaaid en er wordt geoogst. Die kinderen gaan dan zonder hun ouders tot naar de Heer.
Dat kan ook. Maar dan moet ik er meteen bij vertellen dat ze dan dus kennelijk niet als kinderen gerekend worden. Maar als mensen die inderdaad bewust een keuze voor de Heer Jezus gemaakt hebben. Dat kan, daarom zeg ik, je kunt niet eens spreken van een leeftijdsgrens, want die is er ook niet werkelijk. Het gaat er maar om of God zo'n kind serieus neemt of niet. Enzovoort. Dat kunnen wij toch niet beoordelen. Dus onze verantwoordelijkheid ook als ouders en ook in alles omgaan met kinderen is dat we die kinderen het evangelie brengen. En niet zeggen van, nou ja, het komt vanzelf met ze goed, want dat is niet waar. Het komt niet vanzelf met ze goed. Of zowel, ik weet dat het, nou dat weet ik niet zeker. Maar er was iemand die zei, God heeft geen kleinkinderen. Maar ik weet niet van wie die spreuk afkwam, maar ik dacht aan dominee Hoekendijk. Ja, die heb ik nooit gekend, maar ik weet het wel van. Dominee C.J. Hoekendijk namelijk. Maar van hem, dat is een van de naaste medewerkers geweest in de tijd van Johannes de Heer. Maar die, van hem is wel de uitspraak, het enige wat een mens mee kan nemen naar de hemel, zijn zijn kinderen. Dat kan. En hij zou daar ook wat moeite voor moeten doen, door hen inderdaad met het woord van God vertrouwd te maken. Maar, als u vragen hebt over het kind in de wieg, zal ik dan maar zeggen, of die kleuters die er toch niks van begrijpen, dan is het antwoord inderdaad, zij delen in de hoedanigheden van de ouders. Of zelfs van één van beide ouders uiteraard. Want ze worden met de ouders tot één gerekend. Dat is die heiliging. Maar dat wil niet zeggen dat ze automatisch behouden zijn of behouden zullen worden. Dat is een ander verhaal. Goed. Maar het is eigenlijk gewoon een juridisch principe waarbij wij soms niet altijd vertrouwd zijn. Maar wat ook echt bij onze Nederlandse wetgeving ook geldt hoor. Nou goed. Terug dan maar naar 1 Petrus. Wat daar dus gezegd wordt, is dat men als gelovige zich ook zou onderwerpen aan de normale menselijke ordening. In sommige kringen spreekt men over scheppingsorde. Ik heb het woord in de Bijbel nooit gelezen, maar daarom bestaat het wel natuurlijk, hè? Het begrip. Er zijn namelijk bepaalde ordeningen die gelden in deze oude schepping. Je mag toch verwachten dat juist de gelovige zich aan deze ordeningen zou onderwerpen. Omdat het ordeningen zijn inderdaad van de schepper. Van de ongelovige mag je helemaal niets verwachten. En daar predik je ook niet dat de dienstknecht zijn heer onderworpen moet zijn. Of dat de man onderworpen moet zijn aan. Of dat de vrouw onderworpen moet zijn aan de man. Maar daar predik je dat er verlossing is in de Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap. En als iemand dat heeft aanvaard, zal hij misschien geneigd zijn zich ook te onderwerpen aan de ordeningen die nou eenmaal in deze oude zienlijke wereld gelden. Dus vandaar. Dan, ik ga op die details verder niet. Het waren inderdaad voorbeelden van vers 18 tot 25 van hoofdstuk 2 en vers 1 tot en met 7 van hoofdstuk 3. Maar ik hou het wel bij de gewone lijn. De gewone lijn is dat de gelovige inderdaad weliswaar vrij is. Dat staat namelijk in vers 16 van hoofdstuk 2. De gelovige is vrij, maar hij heeft niet die vrijheid als deksel der boosheid, staat er. Dat betekent, hij heeft niet die vrijheid als excuus om zich aan boosheid over te geven. Nee, op een andere plaats staat dat we vrij zijn, maar dat we de vrijheid niet zouden gebruiken als oorzaak voor het vlees. Dat is in Galaten, waar dat staat. De gelovige is vrij, maar dat betekent niet dat hij vrij is om zich over te geven aan ontuchtigheid of boosheid of wetteloosheid. Of vrij om zich aan deze ordening te onttrekken, want daar is die vrijheid niet voor. Die vrijheid is er, opdat we juist in die vrijheid ons aan die dingen zouden kunnen onderwerpen. Want vrijheid is dat wij weliswaar hemelburgers zijn en dat we ons desondanks kunnen onderwerpen aan menselijke ordening. Zo vrij zijn wij namelijk. Jazeker. Dat is de vrijheid die de Heer Jezus op zich nam ook. Om zich te onderwerpen en om te komen en te zeggen, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En later, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De vrijwillige onderwerping, opdat men daarna verhoogd zou worden. Dat is de gedachte en dat is ook wat verder uiteengezet wordt dan in het tweede deel van 2 Petrus 3. Of 1 Petrus 3 bedoel ik, vanaf vers 8, waar staat en eindelijk, oftewel tenslotte, of gewoon enfin. We zitten hier vlak bij Den Haag, dus dan moet het in Frans, dat weet u, hè. Enfin, tenslotte, zijt allen eensgezind, want dat is niet het eind van de brief, maar dat is het eindpunt van de gedachte. Waar gaat het om? Wel, uiteindelijk, dat is hetzelfde als enfin, hè. Uiteindelijk, of uiteindelijk gaat het om dat wij alle eensgezind zouden zijn. En dus medelijdend, niet medeverheven, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Dat zijn geen kenmerken van een hoge positie. Dat zijn kenmerken van loyaliteit ten opzichte van elkaar. Zijn kenmerken van dat men zich bewust is dat we allemaal nog leven in alle gebrekkigheid en aan het vlees en met alle tekortkomingen van dien. En dat we dus ook elkaars hulp en steun en laten we maar gewoon zeggen elkaars liefde inderdaad hard nodig hebben. Dat we begrip zouden kunnen opbrengen voor elkaar in deze onderdanige positie, want het is niet even makkelijk. Het is allemaal geen lolletje, dat heb ik ook niet gezegd. En dat was het voor de Heer al zeker niet, hè? Deze onderdanige positie. Nee. En daarom hebben we elkaar nog. Daarom zouden we eensgezind zijn. En daarom, vers 9, vergeld niet kwaad voor kwaad. Dat is wat de wereld doet. Kwaad voor kwaad vergeld, dat doet iemand die zich hoger vindt dan een ander. Die zegt, dan zal ik eens even breken. Per slotverrekening ben ik een kind van God en dat is maar een heide. Nee, ik overdrijf nou wat, maar alleen ter illustratie, hè. We zijn kinderen des konings, wat verbeelden die lui zich wel, hè. Wij zijn veel meer dan al die ongelovigen. Wij hebben de waarheid in pacht. En zo, hè, toch, hè, dat is dan de gedachte, hè. En we zullen wel eens even zeggen hoe het moet. Schande wat hier in de wereld ook gebeurt. We zullen eens even wat aan doen. Schrijven verkiezingen uit. We richten een politieke partij op om veranderingen aan te brengen en een christelijke belangenvereniging. We zullen de wereld eens even laten zien dat er met God en zijn volk niet te spotten valt. Met de nadruk op zijn volk, uiteraard. Dat werkt, dat is niet de bedoeling. Integendeel. Onderdanigheid, dat is de bedoeling. En dat andere wat ik u net naar voren breng, dat is wat de wereld doet. Wij automobilisten, of zullen we zeggen wij televisiekijkers, actuele geloof ik. Wij televisiekijkers, wij laten niet over ons lopen, wij betalen ervoor, we zullen eens even een vuist maken en even hier en daar wat druk uitoefenen enzovoorts. Hè. Anders staken we en kijken we niet meer. Zou dat de zegen wezen, maar daar gaat het nou niet over. Hè, maar zo, maar, ik bedoel maar, hè, dan zeggen we, nou, dat is wat de wereld doet. Dat is niet wat van de gelovigen verwacht wordt. Ja, dan overdrijf ik nog helemaal niet, want er is een tijd geweest, misschien is het nog wel zo. Er is nog een tijd geweest dat men op stap ging met voor evangelisatie, had men onder de ene arm een Bijbel. Nee, in het Latijn geloof ik, maar dat doet er nou niet toe, die kon toch niemand lezen, maar goed. Waar de ene hand een Bijbel, de andere hand een zwaard, dat had men rechts, want dan kon je harder slaan natuurlijk. En of je liet je dopen, of je kop ging eraf. Nee, dat is serieus, dat is hier in Nederland ook gebeurd. Met nog wat varianten later in de dagen van de reformatie en noem maar op. Er werd met geweld, hè, men ontleende autoriteit aan de positie van God in de hemel. God wil het, dus daarom doen we dat zo. Maar dat is niet Bijbels, dat is helemaal niet Bijbels, integendeel. Bijbels is wat een man als Luther, wat een man als Luther deed, nou ja, deed. Maar waar hij terecht kwam, dat hij daar op een gegeven moment stond en ik weet niet of hij echt helemaal rechtop stond, ik denk het niet. Maar dat hij daar stond en zei, hier sta ik. Ik had het misschien wel anders gewild, maar ik kan niet anders. Daar stond hij dan, onderworpen aan die overheid en verantwoording af te leggen enzovoorts. Zie, en niet scheldend, maar met de Bijbel, ja, daar staat hier wel eenmaal, daar heb ik me aan onderworpen. Dat is niet met macht, of de Bijbel gebruiken om macht uit te oefenen in de wereld, maar het is met de Bijbel in de hand zich onderwerpen aan het woord van God en daarmee aan menselijke overheid met alle consequenties van dien. En dat is wat de Heer Jezus deed. Want die stond ook zo voor zijn rechters. Dat is Bijbels, zie. En dus, vergeld niet kwaad voor kwaad. Men doet ons kwaad, het zou best kunnen, maar er is geen reden voor ons om dat dan terug te doen. Of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen. Precies het tegenovergestelde. Zegend daarentegen. Dat is wat de Heer ook doet. Die Heer die nog steeds door de wereld verworpen is, of in ieder geval niet aanvaard is, diezelfde Heer is de Heer die de wereld zegent. En die langmoedig is over de mensheid, niet willen dat enige verloren gaan, maar allen tot zaligheid komen, of tot bekering komen staan. De Heer zegent, in plaats van te vergelden. In ieder geval is dat tot op heden zo, en daarom geldt dat ook voor ons. Waarbij er uitdrukkelijk gezegd wordt, en dat is een waarheid die vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot ons komt, in vers 12 hier, 1 Petrus 3 vers 12, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen. De Heer ziet op, de Heer is de voorzienigheid van, of de opziener van de rechtvaardigen. Dat word ik zo genoemd later in deze brief, deze brieven van Petrus, de opziener. Ook staat trouwens in 2 vers 25. De herder en opziener uw zielen. De Heer is degene die ziet op de rechtvaardigen. Degene die zich aan zijn recht onderwerpen. En de Heer is ook degene die zijn oren neigt tot hun gebed, zegt 1 Petrus 3 vers 12. Zie? Wanneer wij menen ons te moeten verheffen boven anderen, dan betekent dat tegelijkertijd dat de Heer naar ons niet luistert. Dat staat hier toch? Maar als wij een onderdanige positie innemen, dan is vanzelfsprekend dat onze Heer, aan wie wij onderdanig zijn, ook inderdaad naar ons luistert. En dat is wat hier staat, en niet alleen hier, maar het is een van de meest algemene Bijbelse waarheden, dat God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dat is nog zo. Daarom wordt hier gezegd dat het de bedoeling is dat wij een goed geweten houden en dat hoewel men misschien kwalijk van ons spreekt, er staat in vers 16, dat wij toch deze goede wandel in Christus vasthouden. Want, staat er vers 17, want het is beter dat gij weldoende lijdt dan kwaaddoende. Lijden is inherent aan het leven in deze wereld. Dat wil zeggen, dat is er altijd. Dat hoort er min of meer bij. Het is niet leuk, maar het hoort er min of meer bij. Maar het is beter om te lijden terwijl men zelf wel doet, dan dat men lijden ontvangt omdat men een kwaaddoener is. Zie? Als je nou kiezen moet, dan liever een weldoener zijn en daarom lijden, want dat gebeurde met de Heer Jezus ook. En dat staat hier dan ook, want ik lees maar meteen door, vers 17. Het is beter dat geen weldoende lijdt dan kwaaddoende, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Dat wil zeggen dat we nou leren dat het wel eens nuttig kon zijn dat we weldoende lijden. Want het was de Heer Jezus die weldoende leed en daarmee onze zonden wegdroeg en daarmee ons tot God bracht. En dus is het dat voorbeeld dat wij navolgen, waarna er dus staat, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En dat was 22, welke is aan de rechterhand Gods? Want dat was de consequentie daarvan. Het was de Heer Jezus die weldoende leed en zelfs daardoor stierf, maar die door God werd opgewekt en verheven is tot een positie aan zijn rechterhand, waar alle dingen aan hem onderworpen zijn. En dat is de situatie die ook ons is voorgesteld. Namelijk, dat we hemelsburgerschap hebben ontvangen en dat het eind van dat verhaal natuurlijk is dat we zullen delen in deze hemelse positie van Christus, ook in die zin dat alle engelen en machten en krachten ons onderdanig zijn in de toekomst. Dat wil zeggen, onze verhoging, ook onze lichamelijke verhoging, wacht uiteraard op de toekomst. En in afwachting daarvan kunnen wij geen aanspraak maken op heerschappij of heerlijkheid. Maar als je dan toch ergens aanspraak op wil maken, dan is het alleen op nederigheid, onderdanigheid of in het algemeen lijden. Met een lange ei vanzelfsprekend. Ja, want dat is wat er staat. Lijden dat in de toekomst verwisseld wordt voor heerlijkheid. Ik moet er meteen bij zeggen dat het niet betekent dat alle onderdanigheid dan tegelijkertijd ook lijden in zich houdt of met zich meebrengt. Dat hoeft niet, maar dat kan heel goed. Het ligt zelfs zeer voor de hand, om zo te zeggen. Maar wij weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zo gaat het hier trouwens ook verder in deze Petrusbrieven. Want in een paar versen verder, in hoofdstuk 4, vers 5, staat dan ook over degene die ons doen lijden, of degene die ons dat lijden aandoen, staat, ze zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Dat betekent dat in de toekomst inderdaad vergelding zal zijn. De gedachte is ook dat de Heer zegt, mij komt de wrake toe, ik zal vergelden. Dat hoeven wij niet zelf te doen. Het grote voorrecht van het kind van God is dat hij een vader heeft die het recht hanteert, zodat het kind van God het zelf niet hoeft te doen. Hij hoeft er zich slechts aan te onderwerpen. Toch? Wij onderwerpen ons aan de raad Gods met ons. En we knielen voor de Heer Jezus, wij knielen voor Gods Zoon om ons aan Hem te onderwerpen. Wij knielen voor het kruis, overdrachtelijk gesproken uiteraard, om ons daaraan te onderwerpen. En sindsdien houden wij een positie van onderworpenheid, onderworpenheid aan de Heer die onze rechtszaken behartigt. Als u de Heer kent als onze advocaat, als onze parakleet of welke taal u het maar hebben wil, als onze voorspraak, dan betekent het dat Hij degene is die onze rechtszaken behartigt. En dat betekent dat wij dat zelf niet moeten doen en dat we daartoe ook niet de autoriteit hebben ontvangen en zeker niet de opdracht. Wat van de gelovigen verwacht wordt, is dat hij zich onderwerpt aan de Heer Jezus Christus. Dat hij zich onderwerpt aan zijn hemelse Vader, opdat diezelfde Christus en diezelfde hemelse Vader hem zal verhogen in zijn toekomst. Dat is waarnaar we uitzien en dat is wat ons de kracht geeft. En het grote voorrecht is dat we daarbij inderdaad onze blik mogen richten op Jezus, die inderdaad om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen. Ja, welk kruis dan ook, maar hij heeft het kruis gedragen, in de brede betekenis van het woord. Hij heeft de schande veracht, dat wil zeggen niet gerekend. En het resultaat is, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Want dat is waarop wij zien, en wij weten dan ook dat het waar is, wat ook altijd al gezegd wordt, namelijk, de Heer heeft ons geen kalme reis beloofd. Dat is wel waar, dat is zo natuurlijk, hij heeft geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst, zo is dat. Daar houden we bij en we willen de Heer daarvoor danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel dat we als uw kinderen mogen leven. En dat we mogen leven vanuit de wetenschap dat we met Christus gezet zijn in de hemel. Dat u ons gerekend hebt, één gemaakt hebt met de Heer Jezus. Zodat we deel hebben aan zijn dood en zijn begrafenis. Maar ook aan zijn opstanding en hemelvaart. En we danken u Vader dat wij daardoor hemelsburgerschap hebben ontvangen. En we mogen ook weten dat ons burgerschap in de hemel is en ook blijft in de toekomst. We danken u dat we mogen uitzien naar die toekomst en naar die hemel waaruit wij de zaligmaker mogen verwachten. Aan de andere kant, Vader, leren we ook uit uw woord dat we hier op aarde nog steeds een onderdanige positie hebben, een nederige positie. In onderworpenheid, in de eerste plaats aan uzelf en aan uw woord, aan uw wil en daarmee ook aan eventuele menselijke ordening. Maar we danken u, Vader, dat hoe dat er ook uitziet in de praktijk van ons leven en waar ook ter wereld, dat wij als gelovigen de verwachting hebben van onze toekomstige hemelvaart. En dat we mogen uitzien naar de vergelding des loons. Dat we mogen uitzien naar de rechterstoel van Christus ook. Wanneer we onze kronen zullen ontvangen. In de wetenschap dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. We willen u dan vragen, Vader, geeft u ons die kracht die wij nodig hebben om deze positie in te nemen. Om inderdaad in nederigheid, in onderwerping aan u en uw woord te leven. Opdat we inderdaad eensgezind zouden zijn. Geen kwaad voor kwaad zouden vergelden. Dat we inderdaad onze medebroeders en zusters zouden liefhebben. En gezamenlijk onderweg zouden zijn. Gezamenlijk zouden onderweg zijn naar die toekomst die u voor ons hebt weggelegd in de hemel. Wij danken u dat uw woord en ook deze brief ons leert dat er een schat is die voor ons bewaard wordt in de hemel. En dat ook wij voor die schat bewaard worden, opdat we die in de toekomst zullen ontvangen en zullen delen in de heerlijkheid van onze heiland. Wij danken u, Vader, dat we daar ook vanavond bij stil mochten staan. Wilt u ook in de komende dagen ons nabij zijn? Wilt u ons aangorden met uw kracht uit de hoge, opdat we als kinderen van u zouden leven, staan in de vrijheid, staan in de overwinning, maar in onderwerping aan u en uw woord. Amen.